Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijboer.nl. In deze podcast is het weer eens tijd om een aandeel te bespreken. En deze keer is dat het aandeel Tesla, met de veelbesproken CEO Elon Musk. Genoeg om te bespreken dus, blijf luisteren. Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara.
En ik ben Roan.
Ja, en Roan, we gaan het vandaag hebben over Tesla.
Fantastisch.
Waarom gaan we het hebben over Tesla?
Omdat Tesla sinds kort de meest waardevolle autobouwer ter wereld is, na Toyota te hebben ingehaald.
Oké, dus Toyota is van de troon gestoten en Tesla staat nu als meest waardevolle autobouwer op nummer 1.
Juist.
Maar wat is dat dan, meest waardevol? Wanneer ben je dan de meest waardevolle autobouwer?
Ja, dan kijk ik naar de marktwaarde. Echt vanuit beleggersperspectief het aantal uitstaande aandelen keer de beurskoers. Dus wat beleggers eigenlijk voor waarde meegeven aan Tesla.
Oké, dat is dus afhankelijk van de beurskoers.
Juist.
Dus heel theoretisch, als morgen de beurskoers in elkaar zakt van Tesla, dan haalt Toyota Tesla weer in.
Ja, en de beurs kan alle kanten opgaan, want de beurskoers van Tesla de afgelopen 52 weken ging volgens mij van een laagtepunt van 211 naar nu iets van $1200. Dus dat is een forse schommeling in het afgelopen jaar.
Wauw, en waarom is die dan zo omhoog gegaan?
Ja, nou deels omdat de fabriek in China nu operationeel is en goed loopt. Echt binnen een jaar een nieuwe autofabriek up and running. En recent de koersstijging doordat er meer auto's verkocht, geproduceerd werden dan de markt had verwacht.
Oké, dus beleggers zijn blij met Tesla.
Ja, ik denk dat Tesla zich nu definitief bewezen heeft. Want vorig jaar was het nog wel echt een... Elon Musk zei altijd een productiehel. De vraag of het wel goed komt. Tesla had veel schulden. Komt het wel goed? En nu komt het waarschijnlijk goed.
Ja, Elon Musk, daar snij je hem al aan. Ik vind het zo fascinerend, die man. Ik heb nog even, voor de luisteraar, ik heb nog even met Roland een discussie gevoerd of we niet een keertje een podcast konden doen over CEO. En dan dus Elon Musk in plaats van Tesla.
Dat we hem uitnodigen hier in de studio.
Ja, nou dat zou helemaal geweldig zijn.
Even een jointje.
Ja, dat trekt hem misschien wel over de strepen. Hij staat wel een beetje onbekend.
Ja.
Maar ondanks de excentrieke Elon Musk zijn beleggers dus op dit moment heel tevreden over Tesla.
Ja, wel zeker die het afgelopen jaar gekocht hebben. En ook de afgelopen 10 jaar. Want de afgelopen 10 jaar is het aandeel met 6000% gestegen. Dus elke euro is nu €6000 als je daar...
Wow, als je daar dus 1000 euro in had gestopt.
Ja, dan was je klaar geweest.
Wauw. Ja. Oké, ja, dat zijn de goudmijntjes, maar ik denk misschien ook de risicovolle aandelen.
Ja, achteraf lijkt het niet zo risicovol, maar ik denk op dat moment, en er zijn wel een paar punten geweest waar het echt kritiek was of Tesla het zou overleven.
Ja, ik weet nog ergens met die fabriek die stil zou liggen en waar al die Tesla's op de parkeerplaats stonden en de capaciteit niet hoog genoeg was.
Ja, en dat werd ook heel erg door de shorters, want bij Tesla, het Tesla aandeel is heel geliefd onder beleggers, maar vaak is het zo... Zwart of wit, je bent of voor Tesla als belegging of tegen Tesla. En als je tegen bent, dan ga je short als het ware. En het was altijd een van de meest geshorte aandelen ter wereld. En die shorters hebben veel geld verloren.
Ja, jij zegt dat wel vaker. Short gaan is toch ook wel een beetje speculeren?
Nou, shorters, dat zijn de allerslimste beleggers. Dus die heb ik altijd wel heel hoog zitten. Omdat die bijvoorbeeld zo'n fraude als bij Wirecard ontdekken.
Oké.
Maar bij Tesla is geen fraude en dan is het extreem gevaarlijk.
Oké, veel geld verloren dus. Maar degene die het aandurfde met Tesla hebben veel geld gewonnen.
Extreem veel, ja.
Is de toekomst dan echt zo rooskleurig voor Tesla?
Daar lijkt de markt dus wel van uit te gaan qua waardering. Want ter vergelijking, Toyota produceert dit jaar 10 miljoen auto's. Terwijl Tesla maar 500.000 auto's gaat produceren. Dus eigenlijk 20 keer zo klein.
Wauw, en toch Toyota ingehaald als meest waardevolle autobouwer.
Voorbij gereisd.
Oh, flauw.
Is te flauw, hè?
Oké, we gaan altijd natuurlijk ons vaste rijtje af. We gaan het even hebben over wat het bedrijf is, begrijpen we wat ze doen en hoe zit hun verdienmodel in elkaar. Dan hebben we het over de competitieve voordelen, die vinden we ook heel belangrijk. Dan kijken we naar management, we noemden hem net al even.
Ja.
Maar er zullen vast ook nog andere grote koppen achter Tesla zitten. Dan hebben we het over de financiën en waardering. En tot slot ga ik proberen om je een conclusie te ontfutselen. Dit lukt me helaas bijna nooit.
We geven geen adviezen.
Nee, precies. Oké, ik ga het toch proberen.
Tuurlijk.
Oh, en voor de luisteraar nog iets leuks. We geven op 1 augustus een gratis webinar. Dat wordt dan onze tweede gratis webinar.
Ja, die was vet, hè, die afgelopen week.
Ja, was echt heel leuk. Het was ook wel heel spannend, hè, om te gaan doen. Ja. Maar heel gaaf en leuk, die interactie en al die vragen van de mensen. Dus we zijn heel dankbaar voor.
Supermooi,
ja. Ja. En 1 augustus, dus we vonden het leuk genoeg. We durven in de herhaling. En dit keer is het onderwerp zelf aandelen selecteren. En dan gaan we het dus onder andere over deze punten hebben die wij in de podcast altijd bij langs gaan om een bedrijf te analyseren. Het gaat dus echt over hoe je zelf een aandeel kan selecteren. Dus doe je dat al of wil je dat misschien gaan doen in de toekomst? Dan is het echt wat voor jou, het webinar. Ik zal de link even in de shownotities delen. Maar je kunt ook naar onze website gaan, roannijboer.nl. En dan op de home, als je een stukje naar beneden scrolt, kun je wel het evenement vinden en kun je inschrijven. En dan krijg je de link vanzelf toegestuurd. En voilà!
Voilà.
Ja.
Lijkt me heel leuk.
Oké, verder met Tesla.
Yes.
Het verdienmodel van Tesla.
Ze verkopen auto's. Ze doen ook wel andere dingen qua zonnepanelen en dergelijke. Maar de kern, echt waar de toekomst, waar de meeste waarde te halen valt, zijn toch echt auto's.
Oké.
En ik denk heel erg wat de oude wereld waarbij auto's hardware is, naar de nieuwe wereld waar het echt draait om de software. Die mix, die shift daarin, daar gaat Tesla het verschil maken. En daar liggen ze denk ik mijlenver voor op concurrenten.
Oké, sommige mensen zullen heel goed weten wat die Tesla software is. Maar voor degenen die er niet bekend mee zijn, kan je het misschien uitleggen wat dan precies die software is en wat het zo waardevol maakt?
Nou, het is een combinatie met verticale integratie, maar dat stippen we misschien zo aan, want dat maak ik nu nog te ingewikkeld. Al die Tesla's die rondrijden, die verzamelen allemaal data met hun sensoren. En de reden waarom de automatische piloot, de zelfrijdende auto en de AI en de big data, al die fancy begrippen, die komen dan allemaal samen omdat ze zoveel data verzamelen. En Tesla of het bedrijf communiceert rechtstreeks met de auto's. Net als je gewoon een update krijgt op je telefoon, krijgt een Tesla auto dat ook. En andere autobouwers die kunnen dat nog helemaal niet. En ja, in de toekomst kunnen ze daar heel makkelijk geld aan verdienen. Door een gebruiker bijvoorbeeld te zeggen, ja, wil je een update, wil je je range wat vergroten? Nou, neem maar een abonnement.
En dan weer wat extra geld eraan verdienen.
Ja, ja.
En dan hebben we hier ook al ons eerste competitief voordeel te pakken, toch? Want dat lijkt me toch heel duidelijk een netwerkeffect. Het feit dat al die Tesla-rijders die over de wereld rondrijden in hun Tesla, die verzamelen actief data voor Tesla zelf, die dat dan weer kan verwerken om een beter product te maken voor de toekomstige Tesla-rijders, maar ook weer voor die mensen die al Tesla rijden.
Exact.
Dus het is ook een beetje een ecosysteem. Als je er eenmaal in zit, dan wordt het alleen maar beter en beter.
Als het goed is wel, ja.
Als het goed is wel. En het is een netwerkeffect, toch?
Ja, ja.
Hoe meer gebruikers, hoe beter. Want hoe sneller Tesla heel veel data heeft en hun product kan verbeteren.
Heel goed, Bar.
Ja, ik begin het te leren.
Ja, ja. Nee, en naast dat netwerkeffect heb je natuurlijk nog het netwerkeffect van de laadinfrastructuur.
Oh ja, het opladen met alle parkeerplaatsen. Ja, is ook wel heel uniek dat ze het voor elkaar hebben gekregen om gewoon goed verspreid, in ieder geval in Nederland, overal die laadplekken te hebben voor hun eigen rijders.
Ja, goed hè?
Ja. Ja.
Ik geloof dat ze nu 1200 in de wereld hebben.
Dat klinkt dan wel heel weinig.
Ja, ja, dat is waar hè. Ja. Ja. Maar Nederland is natuurlijk ligt qua elektrisch rijden ver voorop met bijna elk ander land.
Nou, en we zijn ook niet zo'n groot land. Dus ik denk dat je het wel relatief van één laadpaal naar de ander haalt.
Ja.
Want dat lijkt me het enige nadeel van een elektrische auto. Dat je, ja, je wilt wel naar stroom halen.
Ja, dat laden.
Dus je wilt het ook naar het tankstation halen natuurlijk met je gewone auto. Maar
Ja, die range, dat is natuurlijk nog wel een dingetje. Hoeveel kilometer gaat daar mee? En dat gaat nog steeds omhoog. Dus dat is misschien nog het enige knelpunt waar wanneer we massaal overgaan op alleen nog maar elektrische auto's, is die range. Maar dat is wel op te lossen.
En de files toch? De files voor de laadpalen.
Oh ja, dat is wel.
Op vakantie. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus en het verdienmodel zit hem dus echt in de auto. Maar jij verwacht ook die software. Dat wordt ook echt een heel belangrijk onderdeel voor hun.
Ja. Ja, en ik denk dat Tesla daar als beste gepositioneerd is. En dat de concurrentie uiteindelijk niet van de andere autobouwers gaat komen, maar van andere partijen.
Je bedoelt die ook nieuw toetreden?
Ja, neem een Google bijvoorbeeld met hun Waymo.
Ja, die zijn ook bezig, hè?
Ja. Ook al hebben die heel veel data en veel minder data dan Tesla, omdat Tesla gewoon dus veel meer auto's heeft. Maar ik denk dat de andere autobouwers gewoon klaar zijn. Zeker de Europese, de Duitse, de Franse. Dat is denk ik gewoon klaar.
Dat is toch een raar idee. Ik bedoel, ik ben gewoon opgegroeid met dat overal Volkswagens en zo rondrijden.
Ja. Ja.
Dat dan in de nabije toekomst misschien over 10, 20 jaar gewoon helemaal niet meer bestaat, dat bedrijf.
Dat klopt. En ik denk dat dat komt doordat zij nog steeds de auto zien als hardware. En ze kunnen fantastische auto bouwen allemaal, maar daar gaat het denk ik niet meer op. De consument gaat uiteindelijk zijn aankoopbeslissing baseren op de gebruikerservaring van de software, de entertainment die aan boord geboden kan worden, hoe, in welke mate die zelfrijdend is en dat soort aspecten. En niet meer hoe mooi die rijdt of zo.
Ja, ik denk niet dat ze het nog zo zien, maar ik kan me voorstellen dat zo'n bedrijf dat al decennia op deze manier werkt, op die oude manier, dat het gewoon te log en te stug is om zo'n verandering door te kunnen voeren, om te kunnen gaan concurreren met Tesla.
Ja, zo'n mammoetanker even draaien, dat schiet niet op. En het is ook geen verrassing dat de beste elektrische auto niet vanuit een bestaande speler komt, maar dat een nieuwe speler doet, want die vliegt het gewoon totaal anders aan. En het is nu al die 95% van de omzet van de gewone autobouwers, dat komt nog van de verbrandingsmotor. Maar dat gaat allemaal verdwijnen en dat wordt ook een enorme verplichting in de toekomst, want dan moet je allemaal omschakelen.
Ja, maar is het dan niet zo dat de autobouwers die nu al bestaan, dus de gevestigde orde, dat die dan spin-offs hebben gecreëerd of zo, die dan dit kunnen gaan ontwikkelen?
Ja, dat proberen ze wel. En ze kondigen dat allemaal groots aan, dat ze tientallen miljarden gaan investeren. En dat is ook een beetje het gevaar. Voor Tesla werd altijd gedacht. Maar ik denk zelf dat ze gewoon te laat zijn. Ze liggen zo ver achter en het zit niet in hun genen. Tesla heeft denk ik ook het beste personeel, de beste ingenieurs. En
Tesla is natuurlijk al begonnen met deze visie.
Ja.
Het bedrijf is opgericht met deze visie.
Ja. En waar de gewone autobouwers auto's zien als hardware, en bijvoorbeeld een Volkswagen alleen maar de assemblage doet, alleen maar die krijgen de remmen aangeleverd, de motorkap, alles krijgen ze aangeleverd en die zetten ze dan in elkaar. Dus die doen maar een deel van die keten, een heel klein deel, één proces, terwijl Tesla heel verticaal geïntegreerd is.
Ja, van het bouwen van de auto en misschien zelfs nog daarvoor, de grondstoffen die daar in de auto gaan, tot aan de laadpaal waarmee je als gebruiker je auto weer laat rijden?
Ja, nou ja. Exact, Tesla doet bijvoorbeeld zelf de ontwikkeling van de batterijtechnologie. Ze laten het maken door Panasonic, maar ze doen zelf die ontwikkeling. Dus dan kunnen ze dat veel efficiënter maken, waardoor die range van die batterijen veel energie-efficiënter is. En daar begint het eigenlijk dan. Maar ze doen ook zelf de chip in de auto. Alles, de software, alles is van hunzelf. En het laadnetwerk natuurlijk. En wat ze ook doen is de dealer overslaan. Dus die hele keten, dat is dan de distributie of de supply chain, zeg maar, is helemaal van hunzelf. En dat geeft ze zoveel controle. En daardoor kan je veel sneller ontwikkelen.
En dit is ook die verticale integratie waar je het eerder over had.
Ja. En dat kunnen die, ik denk dat die traditionele autobouwers dat niet kunnen kopiëren. En dan kan je uiteindelijk geen goede gebruikservaring leveren als je dat inkoopt bij een toeleverancier. Want dan zitten net andere belangen en kun je minder goed product hebben. Net als de iPhone natuurlijk een veel betere telefoon is dan elke Android.
Oké.
Hier is nog een discussie over.
Even een kuchje. Sorry.
Maar de iPhone is ook verticaal geïntegreerd. Jij hebt een Huawei. En dat draait op Android, twee verschillende partijen.
Ja, en jij denkt dan dat het beter samenwerkt allemaal op jouw telefoon, omdat het van één partij is?
Nou, ik ben nu erg voorzichtig met de uitspraken, maar het is een voorbeeld van verticale integratie.
Op de een of andere manier, luisteraar, zijn iPhone en ik niet zulke vrienden. En als Roan mij zijn iPhone geeft, dan, ik zweer je, dat zou dan intuïtief moeten zijn, maar ik zit op die knopjes te drukken en ik druk gewoon verkeerd. Het is gewoon, ja, oké, nou, laat maar. Dus, dat werkt gewoon niet. Doe niet wat ik wil. Oké. Maar ik heb nog één vraag voor je. En dat is namelijk, Tesla is als disruptieve technologie eigenlijk in de markt gekomen. En dat is ook waar nu hun kracht ligt. Mag ik het dan een beetje vergelijken misschien met de Adyen die tussen de grootbanken is gekomen, wat eerst ondenkbaar was, maar nu door digitale innovaties is daar in één keer een andere speler in die ooit zo gesloten bankenwereld?
Ja. Het is ondenkbaar dat de banken dat zelf gaan doen, omdat ze dat gewoon niet kunnen. En het is geen interesse voor hun om het te disrupten, zeg maar.
Nee.
Er ligt geen belang. De autobouwers willen het gewoon bij het oude houden, totdat Tesla.
Ja, dat werkt prima voor ze natuurlijk. Ja. Ze verdienen daar gewoon hun geld mee. Maar ik heb dan nog wel een vraag, want een andere technologie waar je wel eens wat over hoort is waterstof.
Oh ja. Ja, daar weet ik niet zoveel over, maar dat zou een concurrent kunnen zijn, bedoel je?
Ja, of stel dat dan in één keer om de een of andere reden die waterstoftechnologie beter is dan de energie, dan zou je kunnen krijgen dat de oude garde waterstof ontwikkelt, technologie op waterstof, en dat helemaal het wordt. En dan is Tesla verdwenen.
Ja, dat zou kunnen, maar dan zou je nog weer kunnen zeggen als waterstof daadwerkelijk een betere aandrijftechnologie is, dat Tesla dan ook over kan stappen op waterstof en dat ze nog steeds dan die software en big data allemaal als meeste hebben.
Oké, dus dat ze dan maar één ding, het is wel een belangrijk onderdeel van een auto natuurlijk, maar dat ze in principe één ding moeten ze dan heel erg gaan wijzigen. Maar dan hebben ze nog steeds die voordelen van al die... Nou, maar ja, ze hebben ook dat laadnetwerk en zo. Dat is dan allemaal overbodig.
Ja, ja, dat klopt. Dat is een risico, ja. Maar ja, dat gaan we meemaken.
Oké, okay, ja, dus dat is nog wel echt een reëel risico wellicht. En dan zijn wij natuurlijk net iets niet goed genoeg op de hoogte van de ontwikkelingen in die markt om dat te snappen.
Ja, ja. Klopt.
Oké, okay. Nou, snappen we dan nu het bedrijf? Gaan we verder naar het competitieve voordeel of wil je nog iets zeggen?
Nee, is goed. Laten we verder gaan.
Het competitieve voordeel. We hadden al eentje, de netwerkeffecten, die hebben we al genoemd.
Ja.
Hebben ze ook patenten op hun technologie?
Zeker, veel. Maar die stellen ze beschikbaar.
Okay.
Ook aan andere concurrenten. Elon Musk zegt hier, succes. Ze zijn vrij verkrijgbaar. Misschien een beetje tikkeltje marketing misschien. Maar van, oh, wat zijn we toch goed voor de wereld. Ik weet niet of ze dan de meest waardevolle patenten ook beschikbaar stellen. Maar,
ja, misschien net zeg maar die van vorig jaar. En dan die van dit jaar, de echt nieuwste, die nog niet.
Ja.
Maar dan kun je alvast bouwen op die van vorig jaar. Misschien dat idee?
Ja. Ja.
Misschien doet hij alsof hij de geheim van zijn keuken weggeeft, maar ik kan me bijna niet voorstellen.
Ja, het is natuurlijk een geniale marketingman. Dat hij in zijn eentje via een Twitter-account miljarden eigenlijk aan marketing bespaart. Omdat hij alleen dat heeft en ja, het zoveel fans heeft in de wereld die gewoon dat gaan horen. En dat de enige marketing is.
Nou ja, en al die opvallende uitspraken die hij doet, die dan overal headlines worden. Ik bedoel, hoeveel exposure wil je hebben? De hele wereld weet van je af.
Fascinerend, ja.
Ja, en inderdaad. Dat is allemaal gratis reclame voor hem.
Ja.
En
ja.
Zijn bedrijf.
Ja, tuurlijk. Ja.
Bedrijven. Maar goed, daar komen we zo. Want dat is natuurlijk management.
Ja.
Zijn er nog meer competitieve voordelen die je wilt aanstippen?
Nou ja, ik denk wat ze nu nog als nadeel hebben. Als je maar 500.000 auto's produceert, dan ben je een kleine jongen. En dit is ook de reden waarom de afgelopen 50 jaar nooit een nieuwe autospeler het heeft gered om zich daadwerkelijk te vestigen en te concurreren tegen de bestaande spelers. Omdat je nooit een schaal had. Hoe kom je van 100.000 auto's naar 10 miljoen auto's. Want alleen dan heb je echt schaal. Dan gaan de productiekosten per auto gewoon worden veel lager. Tesla heeft dat nu nog niet. Maar ik denk door hun systeem. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hun bruto marges. Dus hoeveel winst ze maken op wat ze een auto verkopen en wat ze daarop inkopen. Dan is dat het afgelopen kwartaal 25%. En dat is dan veel hoger dan andere autobouwers.
Oké. Okay.
En ja, één reden waarom ze de kosten zo laag hebben is bijvoorbeeld dat ze het dealernetwerk overslaan.
Ja. Ja, die hoeft daar dan. Er zit dan niet nog een extra stap tussen die geld wil verdienen.
Exact.
Kun je de prijs lager houden.
Dat scheelt heel veel, ja.
Ja, en dan heb ik nog een vraag. Want komt het ook in aanmerking voor laagste kostenproducent?
Ja, als je dat compleet zou bekijken. Kijk, als Tesla nu 10 miljoen auto's zou produceren, dan waren ze ongetwijfeld de laagste kostenproducent. Maar nu hebben ze die schaal nog niet. Dus alle overheadkosten kunnen ze maar verdelen over 500.000 auto's. En dan is dat per auto gewoon een stukje hoger.
Ja, want ik heb me een beetje ingelezen over Tesla. En ik kwam fascinerend masterplan van Elon Musk tegen uit 2016. Had hij geschreven over Tesla.
Yeah.
En daar zie je dan wel heel duidelijke strategie waarin hij zegt van nou, we beginnen met een wat exclusievere, duurdere auto. En die gaat dan betalen voor een toegankelijkere, wat goedkopere auto. En die gaat dan betalen voor het toegankelijk maken van zeg maar de mass market, de hele grote markt, om dan echt een betaalbaar model aan te kunnen bieden. Ik weet niet waar die inmiddels zit in zijn masterplan.
Ja, ik denk de Model 3 is voor de massa.
Is voor de massa, dus eigenlijk is hij er al.
Ja, nou, ik denk dat hij nog wel een drempel omlaag zou willen gaan, want deze kost nog steeds, het instapmodel is $35.000. Nou ja, misschien gaat er ook nog wel inkomen voor $15.000.
Maar dat zou echt bizar zijn. Kun je je voorstellen, een nieuwe auto voor $15.000... zeg maar van dat kaliber die zoveel aanbiedt en waarvan je weet dat de upgrades in de toekomst gewoon blijven komen.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook, als je nu een auto koopt, dat is het dan gewoon. En die verliest meteen heel veel waarde als je een nieuwe auto koopt. En ja, hij veroudert alleen maar. Er is eigenlijk bijna geen mogelijkheid meer om te zeggen, ja, dit is mijn auto uit 2008, maar hij is zo geüpgraded. Je kunt hem echt wel kopen alsof het nu een 2015 model is. Ja, daar gaat niemand voor.
Nee. In die zin is een auto, de aankoop van een auto, een van de slechtste beleggingen die je kan doen.
Ja.
Was altijd zo. Maar, dat zei jij volgens mij, dat heb jij gelezen, dat Tesla ook van plan is. En dat is een masterplan, denk ik ook. Deel
dat was de laatste stap, doe jij op.
Ja, dat mensen er zelf geld met de auto gaan verdienen.
Ja, hoe geniaal is dat? De laatste stap in zijn masterplan is dat de Tesla geld gaat verdienen voor zijn eigenaar. Wat dus betekent dat als hij het echt voor elkaar krijgt op die manier, de auto zichzelf gaat betalen. Ja. Dat je gewoon gratis een auto rijdt per maand, omdat die kosten elkaar opheffen, hoop ik dan. Of geld verdienen, dat je dus misschien wel geld in de maand extra krijgt omdat je een Tesla-auto hebt.
Dat al een gigantische investering. Ik denk niet dat taxichauffeurs er per se blij mee zijn, maar...
Nou, die zijn ook niet blij met Uber.
Nee, nee.
Nee. Ja, dat vind ik altijd een lastig dingetje. Want soms om de wereld, zeg maar, op innovatief gebied vooruit te helpen, komen er soms soort van disruptieve dingen die dan tijdelijk niet leuk zijn. En voordat ze weer leuk zijn, dan moet de wereld zich aanpassen en zo. En dat vinden we dan allemaal soms wel heel moeilijk en vinden we niet altijd eerlijk. En ja,
Ja, dat de banen verdwijnen, zeg maar, van die specifieke doelgroep, bijvoorbeeld taxichauffeurs.
Ja.
Op de lange termijn. Ja. Ja. Ja, dat vinden we niet leuk. Maar aan de andere kant, Warren Buffett zegt dat altijd, er is nog nooit een paard boos geweest omdat hij is ontslagen toen de auto kwam. Dus uiteindelijk gaan we daar als mensheid op vooruit. Alleen als je specifiek die doelgroep hebt als taxichauffeur, dan ben je op de korte termijn wel de klos.
Ik vind het wel heel soort van mindful wat hij zegt ook.
Ja?
Nou ja, het is toch wat het is. En als je er druk om gaat maken, ik denk gewoon dat we niet toekomstige verbeteringen kunnen hebben als we blijven hangen in hoe het was. En dan kun je daar wel heel druk om maken dat het niet meer was of niet meer is zoals het was. Maar dat dient niemand, want het gaat niet meer terug naar zoals het was. En het enige wat er dus in resulteert is dat je zelf heel boos en gefrustreerd bent. En wie wil zich nou zo voelen?
Ja, mooi. Mooi appel ook, ja.
Ja.
Ja, ik denk dat weinig mensen willen ruilen met de situatie van 50 jaar geleden.
Ja, die willen soms wel terug. Die zeggen dan, het was vroeger beter.
Vroeger.
Vroeger was alles beter. Okay, ja. Nee, we gaan verder.
Ja.
Hebben we nog competitieve voordelen die echt aangestipt moeten worden? Want ook omwille van de tijd wil ik wel verder.
Ja, nou, ik denk dat de kracht van de competitieve voordeel is de verticale integratie. En er zijn verschillende soorten competitieve voordelen. Je noemt netwerkeffecten, je noemt laagste kosten, er zijn er nog een aantal. Maar wat Tesla heel goed doet, is denk ik dat ze gewoon iets van 5 à 10 dingen totaal anders aanpakken. En al die kleine dingen heel goed doen, dat kan ook een competitief voordeel bepalen.
Ja, zoals we eigenlijk al zeiden, als dat zometeen allemaal echt helemaal staat, dan wordt het zo moeilijk om daar nog tussen te komen. Kun je voor je zien dat ze misschien ooit monopolist worden in de toekomst? Als ze dit echt tot in de detail goed kunnen doen?
Nou, je zou wel kunnen bedenken dat ze het marktaandeel krijgen op de automarkt wat Apple bijvoorbeeld op de mobieltjesmarkt heeft. En daar waar Apple op de mobieltjesmarkt nog een concurrent heeft met Android als besturingssysteem, is er op de automarkt nu nog geen concurrent voor Tesla.
Behalve dan misschien weer disruptive technology.
Ja.
Ja. Ja, oké. Okay. Ja, en dan management, Roan. De Elon Musk.
Ja.
Hij is natuurlijk berucht en beroemd. Ik weet niet helemaal hoe je het moet zeggen.
Ik denk dat je het goed zegt.
Ja, en hij is aan de ene kant geniaal met al zijn miljarden bedrijven, beursgenoteerd. Hij wil de grootste dingen, lijkt een groot deel ook waar te maken tot nu toe. Als je kijkt naar SpaceX en naar Tesla.
Ja, wel met enige vertraging. De beloftes die hij doet bijvoorbeeld voor Tesla. Maar soms is dat misschien nodig dat je een beetje de waarheid een beetje je eigen kant op draait. Met bijvoorbeeld hoeveel auto's je komend jaar verwacht te verkopen. Dat komt hij vaak niet helemaal na.
Ja, zie je dat zo? Of is dat... Kijk, wat ik ook wel vind is dat soms als mensen heel ambitieus zijn, dan zijn ze bereid om heel hard te werken om iets te gaan behalen. En dan heb je misschien wel net niet je doel behaald, maar wat je alsnog hebt behaald is geniaal.
Ja, inderdaad. Je zou kunnen zeggen, ik doe extreme doelstellingen. En als het gewoon net niet extreem is, dan is het nog steeds knettergoed.
Ja, want ik kan me voorstellen dat die man ook wel losgaat op die extreme doelstellingen. Dat hij die kick nodig heeft of zo om het er gewoon uit te gaan halen.
Oh ja, ik denk dat hij heel intens leeft. Het is ook bekend dat hij op de werkvloer slaapt en 14 uur per dag daar doorknalt.
Ja, dat vind ik echt, dat is echt gekke werk. En ik kan natuurlijk ook tegelijkertijd een soort, ik kom niet op het Nederlandse woord, een liability, een gevaar als het ware zijn. Ja, want het is ook onbetrouwbaar dat je niet nakomt wat je zegt dat je zult doen.
Ja, wel een beetje. En soms zijn er wat extreme dingen waarvan ik denk, nou, zoals met, misschien heb je daarvan gehoord, dat hij Tesla van de beurs wilde halen.
Ja, het staat me nog wel een beetje bij, geloof ik. Dat was zo'n Twitterbericht, toch?
Klopt. Had hij aangekondigd dat hij samen met een Saoedisch of een Arabisch bedrijf Tesla van de beurs wilde halen voor $420 per aandeel.
Oh ja, hier heb ik iets over gelezen. Want die $420, dat zou dan een premie van 20% zijn. Maar de eigenlijke premie van 20% zou op $419 uitkomen. Ja. En toen heeft hij daar $420 van gemaakt. Want 420, in het Engels dus, is streettaal voor marihuana.
Marihuana.
En dan vond hij dat betere karma heeft. Dus heeft hij getwitterd dat hij het dan voor een beurskoers van 420 van de beurs ging halen.
Ja, dat is net als met die shorts, die onderbroeken die hij nu verkoopt.
van voor $69 en $420, geloof ik.
Zit hij ook weer in, hè?
Zit hij ook weer daarmee.
Ja, een beetje zo'n sneer naar alle shorters die de hele tijd bovenop Tesla short zitten te gaan.
Ja, dat vindt hij geweldig.
Ja,
David
mooi.
Einhorn, zo'n superbelegger die ik wel eens eerder genoemd heb, die heeft hij ook eerder al een paar shorts toegestuurd om te zeggen van, hey, hier heb je je shorts, dan heb je toch nog wat, want die heeft heel veel geld mee verloren met short gaan op het aandeel Tesla.
Dat is ook wel een beetje een persoonlijke fetus.
Ja, ja, maar dat werd ook uitgevochten op Twitter, die ruzie. En Einhorn toch niet de minste belegger heeft ongelijk gekregen.
Ja, ja, dat is echt wel briljant aan Elon Musk. Maar ik vind het toch ook wel een gevaar. Hoe zie jij dat?
Ja, ik vind dat hij daarmee wel echt bepaalde integriteitsregels overgaat. Dat hij zoiets $420 biedt voor en zegt dat de financiering rond is, terwijl dat niet zo is. Ja, dat vind ik niet eerlijk.
Ja, en het beïnvloedt de beurskoers. En dat is natuurlijk iets wat echt niet mag.
Nee.
Dat is gewoon strafbaar.
Nee, en toen heeft hij ook van de SEC, de Amerikaanse toezichthouder, mocht hij niet meer en directeur zijn en zeg maar toezichthouder binnen hetzelfde bedrijf. Want die functie zat hij eerst allebei.
Oké. Hij was zichzelf aan het toezichthouden.
Ja, zo zou je dat kunnen zien. En nu is hij alleen nog maar CEO. Ja, dat is altijd goed, hè?
Ja.
Ja.
Maar hoe zie je dat vanuit een beleggingsperspectief dan? Vind je dat een risico?
Dat hij die... Dat
gewoon
dat roept.
Wie hij is als persoon en alle acties die daarbij komen kijken. Dus en de mooie kanten, maar ook die kanten die uitvoert waarvan je denkt, hoe zie je dat dan? Waar staat het dan op de weegschaal?
Ja, dat is heel moeilijk, want hij heeft een aantal dingen dus waarvan ik denk dat zijn rode vlaggen. Maar hij heeft wel ook wel weer laat bewezen dat het eigenlijk een onterechte rode vlag was. En door zich gewoon te bewijzen door middel van prestaties, uiteindelijk.
Ja, maar zoals dat productie, dat stil lag.
Ja, die productiehel die hij zo omschreef.
Ja, dat op dat moment dat gebeurt, weet je als belegger niet of dat goed komt.
Nee, en op dat moment stond Tesla ook, toen hadden ze heel veel schulden, was echt wel, als ze dat niet goed zouden krijgen, stonden ze ook op het randje van omvallen.
Ja, dat vind ik wel risicovol. Als je dan kijkt hoe wij altijd de filosofie uitdragen over beleggen, althans jouw filosofie uitdragen, dat is wel echt veilig bedoeld. Dit voelt dan voor mij niet als veilig, want het is een beetje kamikaze geweest.
Ja, het was echt wel kantje boord. Het was echt wel kantje boord. En credits voor hem dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Dat hij dus echt heeft laten zien dat hij echt een bedrijf ook uit moeilijke tijden weer goed kan leiden.
Oké, maar dan wil ik terug naar mijn vraag. Wat vind je er dan van hoe hij is als CEO? Vind je dat een risico?
Ik vond het eerst altijd een risico. Maar ik ben daarin wel iets van mening veranderd omdat hij zich zo erg bewezen heeft. En als iemand zo'n lang track record van laat zien van dat hij dingen waarmaakt, ja, dan vergeet je hem af en toe als hij een keer wat dom zegt of zo. Want ik weet ook niet hoe impulsief hij dat dan beslist om zo'n Twitterbericht de deur uit te sturen.
Omdat er iets geheims, genies achter zit wat wij dan niet zien en waardoor het gewoon kamikaze lijkt.
Ja, ja. Ik vind zo'n actie echt oneerlijk. Dat vind ik echt niet kunnen. En dat is voor mij een reden waarom ik denk ik geen Tesla-aandelen heb gekocht. Maar hij heeft ook wel zo'n track record voor zich spreken dat ook wel...
Zou je dan zeggen, het was altijd een risicovol aandeel voor me, mede vanwege Elon Musk, maar natuurlijk ook alle andere omstandigheden die erbij kwamen kijken. Maar nu is er een soort bepaalde rust in Tesla gekomen als aandeel, waardoor het misschien wel een interessant aandeel voor je is geworden?
Ja, en ik denk ook nu, als ik hem door mag trekken, dat als Elon Musk nu zou stoppen als CEO, dat het bedrijf ook klaar is. Dat hij niet meer zo essentieel is voor het bedrijf dan dat hij bijvoorbeeld een jaar geleden nog was. Een jaar geleden was dat denk ik niet gekund, dan was Tesla omgevallen.
Oké, ik had even moeite met hoe je uitspraak in elkaar zit, maar wat je bedoelt is, als Elon Musk op een eerder moment was gestopt, dan had je een beetje Steve Jobs-achtige praktijken gekregen. Daar waren mensen bang voor dat Apple dan niet verder zou kunnen. Dat dan in ieder geval ook zo was voor Tesla, dat het bedrijf dan gewoon al zijn waarde verloor omdat het niet meer die machtige man had. Maar jij zegt, Tesla is nu zo zelfstandig dat zelfs als Elon Musk out of the picture gaat, dan kan Tesla nog gewoon verder.
Dat denk ik wel. Ik denk dat ze nu zo sterk zijn en zo ver voorliggen dat dat kan.
Oké, heldere boodschap. Dan is het volgens mij tijd voor de financiën en waardering.
Ja, nou als ik nog één ding over management mag vertellen, want ik vind het wel heel bijzonder. Hij is dus CEO van het bedrijf. En als hij hele goede prestaties levert voor het bedrijf, krijgt hij als vorm van de beloning als CEO, kan zijn beloningspakket oplopen naar $58 miljard.
58 miljard?
Ja, bizar, hè?
En dat is alleen voor Tesla. Dan hebben we het toch niet over SpaceX en al die boring company en zo.
Ja, dat is alleen voor Tesla. En hij heeft ook nog aandelen in Tesla. Dat staat daar nog buiten van. Dus gewoon alleen zijn beloning voor CEO zijn.
Het is eigenlijk wel een mooi bruggetje naar financiën. Dat is ook een beetje financiën.
Ja, de financiën. Ja, is ontzettend, een zo'n ontzettende uitdaging, maar wel een hele mooie puzzel om bij zo'n bedrijf, wat dus nu nog geen winst maakt. Want hoe waardeer je nou een bedrijf wat geen winst maakt?
Ik zie dat wel als een terugkerend thema inmiddels in onze podcast. Er zijn behoorlijk veel, ook van de IT-giganten, die dat in het begin niet hebben.
Ja, dat klopt. En dat is prima. Want de kost gaat eenmaal voor de baat uit. Kijk, je kunt met een productie van 500.000 auto's, is het ook bijna niet mogelijk om een winst te gaan draaien. Maar ga je ze dan bijvoorbeeld vergelijken met andere autobouwers? We hebben het vaak over die koers-winstverhouding, weet je wel. Andere autobouwers staan op een koers-winstverhouding van, denk ik, 5 gemiddeld. Ga je dan op Tesla een soort van geschoonde koers-winstverhouding plakken van 25? Is denk ik niet te doen. Wat je wel kan doen, is bijvoorbeeld kijken hoeveel beurswaarde voegt Tesla toe aan één auto. Wat is één auto waard die Tesla verkoopt per jaar op de beurs? Dat is meer dan $500.000.
Ja, dat wisten we al dat een gigantisch hoog ging zijn, toch? Omdat we eerder in de podcast vertelden dat ze Toyota net voorbij zijn gegaan, terwijl die veel hogere productie heeft jaarlijks.
Exact. Maar dat wil dus zeggen, want Toyota zit op $17.000 ongeveer en Tesla boven de $500.000. Dat wil dus zeggen dat er extreem veel door beleggers van de toekomst wordt verwacht.
Kun je nog even iets meer uitleggen over wat dat dan inhoudt als je op die manier naar een aandeel kijkt?
Ja, want je wil eigenlijk bedrijven in eenzelfde sector gaan vergelijken. En dat kan je als je bijvoorbeeld gaat kijken naar wat is een auto die een autobouwer verkoopt per auto waard op de beurs. En als dan als je twee identieke bedrijven hebt met exact dezelfde auto's die er niet zijn, maar er zijn wel heel veel autoproducenten die aardig op elkaar lijken. En de ene is gewaardeerd op $20.000 per auto en de andere op $50.000 per auto. En de auto's zijn ongeveer hetzelfde, zou je kunnen zeggen. Die ene van $20.000 is veel goedkoper gewaardeerd.
Oké, dus hoe hoger die waardering, hoe mooier. En het zegt eigenlijk dat ze nog veel meer toevoegen dan gewoon het zijn van een auto. Blijkbaar weet ze iets aan de consument te verkopen, te geven, waardoor ze zo'n hoge waardering verdienen. Of hebben we het dan over de belegger?
De belegger die geeft die waardering eraan op de beurs nu.
Maar zij denken dus dat de consument dat krijgt.
Nee, de consument heeft hier niks mee te maken.
Wat dan? Ik bedoel, een product is zo goed als de consument hem vindt, toch? Of de klant in ieder geval, als het business to business is.
Zeker, het succes van Tesla hangt uiteindelijk af van of de consument die auto's wil kopen.
Ja, als niemand dat Tesla koopt, dan is het leuk dat de beurs zegt dat het het meest gewaardeerde autofabrikant ter wereld is, maar...
Ja, maar dan heb je niks. Je moet je auto's verkopen en ook al produceer je er heel veel, je moet ze alsnog eerst verkopen.
Ja, dus hoe solide is het op die manier meten dan? Dan kijk je toch alleen maar naar wat andere beleggers ervan vinden. En dat kun je toch al zien, want ze hebben tot de meest gewaardeerde autofabrikant gedoopt. Dus wat heb je dan aan deze extra informatie? Hoe weet je dat dat iets is voor de toekomst? Het klinkt als, ja, dit zeggen de andere beleggers ervan.
Ja, dan je zou wat andere beleggers zeggen. Die zeggen dat Tesla dus nu ongeveer $1.300 per aandeel waard is. En dat is dus iets meer dan $500.000 per auto. Dat is gewoon een andere manier van rekenen. Maar als jij denkt dat dat extreem veel is, dan zou je kunnen zeggen, het aandeel is overgewaardeerd. Ik hoef het niet. Maar als jij denkt, nou, dat kan nog veel meer worden in de toekomst. Het verhaal van Tesla is eigenlijk net begonnen. En als je kijkt naar de totale automarkt, als ik al verder mag gaan, 90 miljoen auto's worden er per jaar verkocht. Dat is een totaal waarde van $2.000 miljard. $2.000 miljard, dat is een gigantische eindmarkt. En Tesla, op de elektrische markt in Amerika, halen ze de afgelopen kwartalen, afgelopen anderhalf jaar geloof ik, meer dan 50% marktaandeel. Dus moet je nagaan, als je dat door zou trekken, die 50% marktaandeel op die hele automarkt uiteindelijk. Het is een extreem rooskleurig scenario, dat besef ik wel. Maar dat 50% van $2.000 miljard is $1.000 miljard omzet per jaar. Wat ze dan eventueel over 5 à 10 jaar kunnen gaan bereiken.
Ja, oké, dat is gigantisch. Je zegt al, dat is heel rooskleurig. Dus als we van een wat conservatiever scenario uitgaan en we zeggen van, nou, ze weten uiteindelijk 20% van die markt in handen te krijgen, dan hebben we het geloof ik alsnog over een heel leuk bedrag.
Ja, dan is dat $400 miljard. En als ze daar dan een winst bijvoorbeeld op kunnen maken, een winstmarge van 10%, dan heb je een winst van $40 miljard. Nou, als je dat nog kan extrapoleren, dat ze nog heel lang heel hard kunnen groeien, kun je daar een koers-winstverhouding op plakken van 25. Dan ga je naar een waardering marktwaarde van $1.000 miljard. Dat wordt misschien nu wel wat ingewikkeld. Maar dan zou Tesla nog keer 5 kunnen, het aandeel.
Ja. Ja, dat zijn hele mooie cijfertjes. Ik merk dat ik niet helemaal om ben voor de de Tesla-cijfers. Voor mijn gevoel mist er dan iets. En dat is misschien wel dat je als belegger een inschatting kan maken van waar dit naartoe gaat.
Ja, en, maar dat probeer ik te doen.
Ja, dat snap ik wel, maar er zitten gewoon zoveel factoren aan, want je hebt het over elektrisch en als de markt helemaal omgaat naar elektrisch, dan komt dit scenario van Tesla uit. Een alternatief is natuurlijk nog dat we misschien naar waterstof gaan, dat dat nog in één keer de doorbraak zou zijn en dan doet Tesla er in één keer helemaal niet zoveel meer toe. Je hebt ook nog de factor dat andere autofabrikanten misschien de technologie kunnen gaan inkopen in plaats van dat ze het allemaal zelf ontwikkelen. En misschien komt er dan wel één speler. Dan krijg je weer een beetje het Apple-Google verhaal bij de telefoons. Maar dan krijg je misschien wel één speler die zich niet zozeer bezighoudt met een auto bouwen, maar die zich bezighoudt met die elektrische technologie in de auto, zoals het Android-besturingssysteem ja. op een telefoon. En die verkoopt dan dat gewoon aan al die andere autobouwers. Waardoor het hele voordeel van Tesla misschien verdwijnt en Tesla de iPhone is en die andere fabrikant wat meer de Android.
Ja, ja. Nee, ja, je beschrijft allemaal hele reële risico's waar ze mee te maken kunnen krijgen, waardoor het groeiverhaal, want het is een sprookje, hè, waar als je een aandeel Tesla koopt, moet je een beetje geloven in het sprookje dat ze de wereld gaan veroveren. Want wat ze nu doen met 500.000 auto's en een heel klein beetje winst maken, dat is nooit genoeg om als je het aandeel nu koopt het een goede belegging te laten zijn. Het sprookje moet uitkomen. En er zijn, wat jij schrijft, allemaal beren op de weg, waardoor dat niet zo kan zijn.
Ja, wat is daarvan een reële beer die jij ziet?
Ik denk alle tientallen miljarden die de andere autobouwers pompen in onderzoek en ontwikkeling naar elektrische auto's. Je zou een theorie kunnen maken dat zij ook prima dat kunnen doen. Zo moeilijk is het niet. Ik denk het niet, maar het zou kunnen.
Nou, je hebt toch ook al bijvoorbeeld, wij kijken dan wel eens de Formule 1. En je hebt ook de Formule I, de elektrische. Daar zitten dus allemaal autofabrikanten die blijkbaar in staat zijn om al hele snelle auto's te maken die elektrisch rijden.
Ja.
Er zou zomaar een soort van technologie tussen kunnen zitten die hun zometeen een voordeel geeft boven een Tesla.
Zeker, zeker. Dus dat is echt een reëel risico. En het is ook nog een reëel risico dat alle autobouwers de komende 10 jaar hun elektrische auto's heel goedkoop weg gaan zetten op de markt. Gaan ze allemaal verliezen opdraaien. En dan is dat heel slecht voor de aandelenkoers van die andere autobouwers, maar ook voor Tesla, want dat is gewoon concurrentie van gesubsidieerde auto's eigenlijk.
Ja, bijna een beetje oneerlijke concurrentie. Als het misschien zegt Duitsland nog wel, hey, wij willen wel onze eigen autobouwer houden. Wij gaan die Volkswagen Group hoe dan ook in leven houden.
Dat kan ook. Dat ja. Ongetwijfeld. Ze krijgen nu allemaal een vorm van staatssteun.
Is dat zo?
Ja, dat hun financiering in ieder geval geregeld zijn. Vaak hebben ze best wel veel schulden, ook met lease portefeuilles die bij de autobouwers in portefeuille zitten. En als je dat niet meer kan financieren, dan heb je vaak een probleem.
Oké, okay. Goed. Laten we teruggaan naar de financiën ja. en waardering. Is er nog iets wat je over de financiën van Tesla wilt meegeven?
Er zijn twee scenario's denkbaar. Dat ze bijvoorbeeld ingehaald worden door concurrenten en gewoon een normale autobouwer worden. Of dat ze misschien het Apple in de autowereld worden. En dat ze zo'n groot marktaandeel houden. En dan is de huidige waardering, ondanks dat ik denk dat het aandeel erg overgehyped is en dat eigenlijk wel alles moet kloppen om die waardering uit te laten komen. Maar dan ja. is de koopje.
Ja, jij klinkt echt super enthousiast. Voor mijn gevoel in deze hele podcast klinkt je alsof je morgen op de koopknop van Tesla gaat drukken.
Nee, ga ik zeker niet doen. Ik hou niet van aandelen die echt gehyped zijn. Tesla is het meest gekochte aandeel door particuliere beleggers in Amerika en heel veel landen in de wereld. Echt heel veel. En daar hou ik niet van. Ik beleg gemiddeld liever in wat bedrijven die iets meer uit de picture zijn. Want iedereen die begint met beleggen, die koopt soms aandelen Tesla omdat ze Tesla een geweldige auto vinden. Daardoor is deels die koers, denk ik, de afgelopen tijd ook enorm opgelopen.
Je zegt altijd, particulieren zijn niet zo'n groot onderdeel van de beleggingsmarkt.
Dat klopt. Ik bedoel meer te zeggen dat zowel particulieren als vermogensbeheerders, iedereen vindt het stoer om een aandeel Tesla in portefeuille te hebben. Omdat het een winnaar van het verleden is, wil je die ook graag in portefeuille hebben. Want dan kan je zeggen, hey, ik heb hem in portefeuille. En dat klinkt dan heel erg goed. Ook ja. voor een professional om naar andere klanten te zeggen, hey, we hebben Tesla in portefeuille.
Ja, en nu klinkt die misschien wel extra mooi nu die meest gewaardeerde autofabrikant is met zoveel toekomstpotentieel en heel veel mensen die lyrisch zijn ja. over hun Tesla-auto.
En je bent ook nog duurzaam bezig als je een aandeel koopt. Of althans, daar kun je in ieder geval een mooi verhaal van maken.
Ja, oké.
Okay. Ja.
Is er nog iets wat je over dit aandeel Tesla wilt zeggen?
Nee, ik ben ontzettend benieuwd. Ik heb niet gekocht en ik heb daarmee ongelijk gehad en ik begin het bedrijf beter en beter te begrijpen. En daarom denk ik dat het heel goed is om bedrijven te volgen, om daarvan te leren. En zo leer ik ontzettend veel daarvan.
Maar je bent nu ook gewoon te laat. Je hebt de boot gemist.
Ja, dat weet ik niet. Als het uitkomt dat de kans, denk ik, nog iets groter is, dat ze het nieuwe, dat ze een, zeg maar een iPhone in een Nokia-tijdperk worden, waarin dus alle concurrenten toast zijn en ik dat iets meer bevestigd zie, dan zou ik niet uitsluiten dat ik een aandeel koop.
Oké, maar je ziet dat nu nog niet.
Nee, en nu vind ik de waardering gewoon iets te hoog.
Maar als ze waar gaan maken wat jij zegt, gaat die waardering niet meer op laag.
Dat klopt, en dan moet je dus inschatten van in hoeverre meer is het bevestigd dat ze het gaan redden. En dan hoop je dat die koers iets minder opgelopen is dan die bevestiging in die waardering.
Ah, oké. Dus je zet nu een soort maatstaaf. Dit is een soort point zero checkpoint. En als nu jouw bevestiging voor hun toekomstbeeld harder stijgt dan jouw waarderingsmethode erbij, dan worden ze interessant.
Ja, om nog heel simpel. Stel de marktwaarde is nu 200 miljard en er komt nog 50% bij de koers op, dan wordt het 300 miljard. Maar als in die tijd het bewijs is geleverd dat ze een heel groot marktaandeel blijvend op de elektrische automarkt gaan veroveren, dan is die misschien wel 1000 miljard waard volgens mijn berekeningen. En ja, dan zit je nog met een enorme veiligheidsmarge. En dan is het nog een koopje.
Oké, nou dat lijkt me duidelijk. Ik stel normaal altijd de vraag aan het einde of je een aandeel in portefeuille hebt.
Nee.
Maar dit antwoord heb je volgens mij al gegeven dat dat niet zo
klopt.
Is.
Klopt, helaas niet. Of nou ja, helaas niet met terugwerkende kracht.
Ja, het is altijd makkelijk achteraf praten. Ja. Oké, is er nog een laatste iets dat je wilt zeggen?
Nee.
Oké.
Nee, ik ben ontzettend dankbaar dat iedereen weer geluisterd heeft.
En ik ben ook eigenlijk wel benieuwd wat andere mensen van Tesla denken.
Ja, want dat is mooi. Iedereen heeft een mening over Tesla.
Ja.
En dus maar... ik ben heel benieuwd naar meningen of mensen die denken dat ik het totaal ongelijk heb. Want daar leer ik ook weer van.
Ja, ik ben echt gewoon heel benieuwd naar de argumenten die zij dan gaan geven voor of tegen. Dus als je voor of tegen argumenten hebt, mail ons dat dan of WhatsApp ons dat dan of zet het op Instagram. Want we horen echt graag van je. We zijn super benieuwd en we gaan graag de discussie met je aan. Vinden we mooi.
Of zeker.
Vooral Roan vindt dat heel erg.
Ja. Nee, okay. Is goed.
En nou, bedankt voor
het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens.
Hoi.